Het merkwaardige is dat ons zwaar geromantiseerde traditioneel christelijke kerstfeest hoofdzakelijk ontleend wordt aan de uitspraken die aangaande om de geboorte van de Heer Jezus in het evangelie van Lucas. En daar worden we geconfronteerd met een jong stel, hoogzwangere vrouw, die door omstandigheden gedwongen worden van huis te gaan naar Bethlehem, moeten daar onderdak vinden. En een hele toestand met heddertjes en schaapjes enzovoorts. Het leent zich inderdaad voor een geromantiseerde versie van het verhaal. In Matthäus vinden we ook het een en ander vermeld, maar daar ziet het er ineens heel anders uit. Want in Lucas hebben we dan een kindje in de kribbe, waarvan ik altijd met enige ironie zeg dat dat zo gezellig is, omdat je die in de hand kunt nemen en kunt wiegen. En als je het kind zat bent, leg je het gewoon terug, al is het dan ook in een kribbe. In het Matthäus-evangelie ligt dat heel anders. Want in het Matthäus-evangelie hebben wij de geboorte van een koning. En daar kom je niet zomaar bij om het kindje ter hand te nemen en er wat mee te doen, want die kans krijg je niet. Dat is Matthäus. Daar vinden we dan ook die drie koningen, weet u wel, daar heb ik u wel eens meer het een en ander over verteld. Met de vraag, waar is de geboren koning der Joden? En dan wordt de vraag bovendien nog gesteld aan koning der Joden, Herodes, in Jeruzalem. En de hele stad komt in rep en roer. En het leidt zelfs tot nogal wat verwikkelingen, inclusief de kindermoord in Bethlehem. En inclusief de vlucht van dat kind naar Egypte in afwachting van de dood van die andere koning der Joden, namelijk Herodes. Dat ligt ineens op een heel ander niveau. En bovendien, er komen wat lui uit het buitenland, komen koninklijke geschenken geven aan het kind. En ineens is het afgelopen met het arme kind en die arme ouders enzovoorts. Want van de ene dag op de andere, als het al niet waren, waren ze meteen rijk. Want een beetje koninklijke gift, daar kun je jaren van leven, laat ik het voorzichtig zeggen. Bovendien, in die aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus aan niet eens Maria, maar aan Jozef, vinden wij ook wat merkwaardige dingen. Over Maria wordt feitelijk nauwelijks wat gezegd, behalve dan dat wordt medegedeeld dat ze inderdaad zwanger is, dat had Jozef goed waargenomen. Maar aan Jozef verschijnt hier een engel in een droom, maar hij spreekt hem aan in vers 22 met Jozef, gij zone Davids. Dat wil zeggen dat Jozef genoemd wordt bij de naam van het officiële Joodse koningshuis. Ik bedoel het koningshuis uit Juda, dat nou eenmaal de naam van David draagt. Zo sterk dat ook de Heer Jezus zelf in het Oude Testament reeds wordt aangeduid met de naam David. Want als je daar leest en mijn knecht David zal koning over hen wezen, gaat het niet over de persoon van David, maar een erfgenaam van David, iemand die uit zijn lijf zou voortkomen. En in die koningslijn, die lijn van erfgenamen van die kroon en troon, wordt deze Jozef genoemd en inderdaad aangesproken met Jozef, gij zone Davids. Bovendien, wij denken ze waren verloofd en dat was ook zo, want dat is wat het begrip ondertrouw betekent. In sommige vertalingen staat het ook gewoon zo. Maar het neemt niet weg dat zo'n verloving impliceert dat er beloften, daar komt het woord vandaan, gedaan zijn met betrekking tot dat huwelijk. Zodanig dat het huwelijk feitelijk al vast ligt, maar nog niet is geconsumeerd. Zo heet dat. Dus ik hoef me ook niet te verontschuldigen, neem ik aan, voor die uitdrukking. Maar dat huwelijk als wettige instelling is dan al geregeld. Dat het nog verdere gevolgen heeft, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Maar het heet inderdaad Jozef haar man in vers 19 en het heet ook Maria uw vrouw in vers 20 bijvoorbeeld. Ik hoop dat u dat duidelijk is. En het betekent trouwens tegelijkertijd dat dat kind waarvan de geboorte wordt aangekondigd geacht wordt de wettige, de echte, in de specifieke betekenis van de term, de echte zoon te zijn van Jozef en Maria. Geboren binnen de echt. U weet, je hebt buitenechtelijk en binnenechtelijk heet gewoon echt. En het is dus een echte zoon. Dat is ook wat je later trouwens in Lucas leest, in Lucas 3. Dat is in de vertaling zoek. Ik zoek het nou even niet op, want ik heb haast. Anders kom ik niet door mijn onderwerp heen en dat moet in één keer. Dus vooruit. Maar dus houd papier en pen bij de hand, schrijf het anders op en vraag het me later na eventueel. Maar in Lucas staat over de Heer Jezus, in Lucas 3 is dat, aan het begin van die stamreeks die daar genoemd wordt, zijnde, Jezus begon omtrent 30 jaar oud te wezen, zijnde, alzo men meende, staat er, de zoon van Jozef. En dat alzo men meende, dat is, nou, dan moet je heel ver het woord oprekken en dan kan het misschien net, maar eigenlijk staat dat er niet. Je zoekt gewoon het woord op, wat daar staat, nomisos, en in het woordenboek staat gewoon wat het betekent. Nomisos is het bijvoeglijk naamwoord van nomos en nomos betekent wet. En nomisos betekent dus gewoon wettig. En dat had er moeten staan in de vertaling. Zijnde de wettige zoon van Jozef. Dat wil zeggen, hij wordt geacht binnen zijn huwelijk geboren te zijn en hij wordt geacht de erfgenaam te zijn van eventueel zijn beide ouders, voor wat het wezen mag, maar daar heb ik het straks nog even over. Want daar gaat het me onder andere om. En hier wordt de geboorte van de Heer Jezus inderdaad aangekondigd aan Jozef. Want het kind wat geboren zal worden, wordt zijn wettige erfgenaam. En wordt geboren binnen zijn huwelijk. Hij, Jozef, heet haar man en Maria heet zijn vrouw. En Jozef wordt aangesproken niet maar met Jozef, maar met Jozef, gij zoon van David. Als je in Europa terecht was geweest, dan had het geheten gij Habsburger of gij van Sachsen-Coburg of van Oranje-Nassau, ja, we hebben er nog een paar van die families. Dat wil zeggen, het is een koninklijke familie, dat is waar het over gaat. En dat had ik natuurlijk eerder kunnen zeggen, maar dan had ik gewoon moeten beginnen te lezen in vers 1. Het allereerste vers van het Nieuwe Testament. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David. En niet meteen roepen, ja, maar het is achter, kleinzoon of iets dergelijks. Want dat maakt niet uit, hè. Zoon betekent erfgenaam en hoeveel generaties ertussen zitten, dat is van geen enkel belang. En dus, Jezus Christus, de zoon van David, en dat weet iedereen, David was die man die van achter de schapen gehaald werd in de dagen dat Saul, uit de stam van Benjamin, koning was over Israël. Kortom, hij werd de grondlegger, menselijke wijs gesproken nu even, hij werd de grondlegger van het Davidische koningshuis. Dat was hij niet, maar hij was wel de stamvader daarvan. Hij was de eerste koning. En vanaf David wordt er gebouwd aan een koningshuis. Dat is wat de Heer tegen David zei. Toen David tegen de Heer zei, ik wil voor u een huis bouwen. Toen zei de Heer populair gezegd maar weer even, het is een mooi idee, daar heb ik nooit om gevraagd, vindt een goed idee. Je zoon die uit je lijf voortkomen zal, die zal voor mijn naam een huis bouwen. Maar ik, zegt de Heer, zal voor jou, David, een huis bouwen. Dat is 2 Samuel 7. En dat betreft de instelling van dat koningshuis van David. En inderdaad, dat is het enige geslachtsregister dat we in de Bijbel hebben. Beginnen bij Adam overigens, maar via David uitlopend op de Heer Jezus Christus. En 74 of 75 namen, afhankelijk van hoe je telt. En daar houdt het register op. Maar het is het enige doorgaande geslachtsregister, als je het zo mag noemen tenminste, in de Bijbel. enige doorgaande genealogie, zoals dat zo fraai heet. Maar het boek des geslachts van Jezus Christus is een boek des geslachts dus van een koningszoon. Van de erfgenaam van de troon. Minstens die van David. Maar er staat ook nog de zoon van David, de zoon van Abraham. Want in werkelijkheid, die geslachtslijn loopt nog veel verder terug. Ik zal het er nu niet over hebben, dat beloof ik u. Maar ik beloof ook dat ik in Woepertaal er wel een keer over zal spreken. Want dan gaan we het over Abraham hebben. Want het zal blijken dat die Abraham ook naar Bijbelse maatstaven in zijn dagen geacht werd een koning te zijn. En dat het erfrecht van Abraham, dat wil zeggen die lijn van erfgenamen, die zet zich voort niet via Ismaël, maar via Isaac. En dat is van belang, omdat het niet maar gaat om een erfenisje of zo, maar omdat het inderdaad gaat om een koninklijke lijn. Van die vader van vele volken, Abraham. En die lijn wordt vanaf Abraham voortgezet naar Isaac, daar vandaan naar Jacob, waarbij ook de keuze moeilijk was tussen Esau en Jacob, weet u nog. Maar het gaat om een troon. Wie erft hem? En van Jacob gaat de troon over naar Juda. En het is Jacob nog die in zijn dagen zegt dat de scepter van Juda niet zou wijken. En uit de Juda komt inderdaad, zij het dan na verloop van minstens 1500 jaar, maar ik weet niet precies uit mijn hoofd, komt dan uiteindelijk die David voort, die dan van achter de schapen gehaald wordt en inderdaad van Gods wegen een troon ontvangt. Maar het is toch echt binnen het kader van die oude koningslijn die inderdaad liep via Abraham, maar die eigenlijk ook komt van Adam. Daarom ook vinden wij in Lucas, hoofdstuk 3, een stamreeks die terugvoert, want zo heet dat, een stamreeks. Een stamreeks die terugvoert naar Adam. Waarin inderdaad David voorkomt. En verder terug loopt hij naar Abraham. En nog verder terug loopt hij naar Adam. Want dat is de lijn. Adam was namelijk de mens van wie gezegd werd dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Hij wordt tot koning gesteld over de wereld, over de mensheid als zodanig. En die opdracht, om zo te zeggen, dat koningschap, of wat er voor door moet gaan, werd vererfd van Adam naar Seth, Enos, Kenam, Hallo, El, Jered, Lamech, en wat het maar was, natuurlijk, Noach. En van Noach gaat het ook weer niet via de oudste zoon, maar gaat het via Sem, Arfaxad, en dan kom je ergens bij Heber terecht, enzovoorts, en Serug, en Terach en Abraham. De Bijbel houdt die lijn bij van wie er staat in de schoenen van Adam. Ik weet niet of Adam schoenen had, daarom vind ik het de pracht van de uitdrukking. Hè? En eigenlijk al die lui waren rechtens de drager van de titel zoon van Adam. Zoon des mensen. En het is de titel die we uiteindelijk tegenkomen in verband met de Heer Jezus, die als zodanig wordt aangeduid. Dat wil zeggen, hij zelf noemt zich zo, zoon van Adam. Maar in Daniël 7 bijvoorbeeld vinden we die zoon van Adam genoemd. Hè? En die gesteld wordt voor de oude vandaag. En hem werd gegeven al het oordeel over de volken en alle heerschappij. Leest u het maar eens na. Dat u daar niet te gering over denkt. We hebben van doen met erfelijk koningschap en het begint bij Adam. En men zou de hele Bijbelse geschiedenis kunnen samenvatten binnen dit kader. Dat is ooit ook wel eens gedaan hoor. Dat wil zeggen binnen het kader van dat koninkrijk. Dat beloofd was op de eerste bladzijde van de Bijbel. En dat eigenlijk nog steeds openbaar moet worden hier op aarde. En met name in de stad Davids. En dat is rond kerstmis. Dus in onze dagen, 4 dagen voor kerst, is dat Bethlehem. Maar in alle andere schriftplaatsen is de stad Davids Jeruzalem. Kijk dus maar naar in uw Bijbel. En Bethlehem is de stad Davids omdat David daar vandaan kwam. Maar voor de rest is de stad Davids Jeruzalem de stad van de grote koning. Want het was ooit David die Jebus veroverde op de Jebusieten die nooit het land uitgedreven waren in het gebied van de stam van Benjamin. Hij veroverde de stad en sindsdien heet het Jeruzalem. Die hebben u toch, hè? Jeruzalem onder die naam is net zo oud als het Davidische koningschap. Nou goed, die maar weer terzijde. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan vinden we de lijst. Genomen vanaf Abraham, wat daarvoor zit, wordt hier niet besproken en dat doe ik dus ook niet. Dan staat er meteen Abraham gewoon Isaac en Isaac gewoon Jacob, dat kent u allemaal. Jacob gewoon Juda en zijn broeders, dat waren een stuk of 11. Toen was er nog weer gedoe rondom de zonen van Jozef, dus toen werd het er nog weer meer, hè. Ze waren uiteindelijk met z'n 13e en het werden de 13 stammen van Israël. Maar u weet dat aan Juda volgens Genesis 48 toegezegd wordt, nou ja, dat van Juda erkend wordt dat hij de koning is. Voor zover er een troon is, wordt hij aan Juda toegewezen en wordt ook gezegd dat het zo zal blijven. Implicerend dat het vanaf die tijd al was. Vandaar dat die geschiedenis in Genesis 38... over die zonen van Juda, die stuk voor stuk dan weer van het toneel verdwijnen, en die dan uiteindelijk vervangen worden door een tweeling, geboren nog steeds uit Juda, en zijn schoondochter. Ja, vandaar dat dat belangrijk is, die geschiedenis daar. Midden in het verhaal van Jozef, dat is net begonnen, wordt ook over koningschap gesproken en die verdwijnt naar Egypte. En dan gaat het verder ineens een hoofdstuk tussendoor, Genesis 38 met Juda. In diezelfde tijd, in diezelfde dagen, zo begint dat hoofdstuk. Maar het eindigt dan met de geboorte van een tweeling, hetgeen ook zeer problematisch is. Want als het goed is, weet je waar het over gaat, hè? Daar al. Niet omdat ik het nu zeg, maar als je de lijn gevolgd hebt, dan weet je, dit is de koninklijke lijn. Gaat hij naar Jozef, naar Egypte? Nou, er zit wat in, maar nee, het hoort toch bij Juda thuis. Maar wie is de erfgenaam van Juda? En dan wordt er een tweeling geboren, dan is er een vroedvrouw bij die kennelijk heel goed wist waar het over gaat. Dus er komt een handje naar buiten, omdat het een stuitligging was, zei zuster te kulven tegen mij. Dus die hou ik erin, want ik heb helemaal geen verstand van, maar die wist het. En er komt een handje uit en de vroedvrouw die bindt daar een rood koordje omheen en zegt, deze komt het eerst uit. Waarna het handje weer teruggetrokken wordt, excuses, waarna het handje weer teruggetrokken wordt, en toen kwam er iemand anders uit, zijn broer, namelijk Peres. En daarvan wordt gezegd, op u is de breuken, daarom heet hij ook zo, Bres, breuk, Peres. En daarna kwam alsnog die eerste eruit, die dan Zera genoemd wordt. En ik roep altijd, want ik kan het niet laten, ik roep altijd, en tot vandaag weten we nog steeds niet wie nou van die twee de eerstgeboren is. Ik herinner me dat nog goed, dat ik het ooit voor het eerst las en daarna nog bestudeerde en gewoon geen raad wist met, ja, nou zijn er twee en die komt het eerst uit, maar die kwam niet het eerst uit, toch? Het handje ging weer terug en daarna wordt niet verteld hoe het nou ging. En dat probleem lost zich redelijk op, tamelijk acceptabel, doordat uiteindelijk aan een afstammeling van Peres, dat is niet die van het handje, maar die van de breuk, een afstammeling van Peres van achter de schapen gehaald wordt en tot koning gemaakt wordt over Israël. Dat was David, afstammend van Peres. Die heb je toch, hè? Dus dan zeggen wij, Peres kreeg de erfenis mee, om zo te zeggen. Maar dan blijf je toch nog zitten met wat hier staat. En Juda gewoon Peres, Fares wordt dat in het Grieks, vers 3. En Zara bij Tamar. Maar de Heer Jezus stamt heus maar van één van beide af. Waarom wordt die andere genoemd? Dat is toch iets bijzonders, hè? Er moet iets mee wezen. Maar helaas moet ik hem nu laten liggen. Ik denk ook niet dat ik erop terug kan komen, maar ik zal wel zien hoe ver ik kom. De lijn gaat verder via Fares, bijgenaamd Peres. De namen die hier volgens staan in vers 3, die zijn trouwens wat anders dan ze in het Oude Testament staan. Maar als je het Oude Testament ernaast legt, en er staan schriftverwijzingen genoeg onder, mag ik hopen, dan herkent u ze wel. En dat komt omdat het Oude Testament nou eenmaal Hebreeuws is, het Nieuwe Testament is eerst Grieks, die gebruiken ook andere letters. En daar krijg je dit soort vervormingen vandaan. Maar die ga ik verder niet uitleggen. Dan gaat de lijst verder met Emperes, Fares. Sarah wordt aan de kant gezet op een zijlijn. En dat is het ook, een zijlijn. Fares gewoon Esrom en Esrom gewoon Aram. En Aram gewoon Abinadab en Abinadab gewoon Hasson. En Hasson gewoon Salmon en Salmon gewoon Boas. Bij Rachab. En Boas gewoon Obed bij Rut. Dat vindt u in de geschiedenis van Rut, in het boek Rut dus terug. En Obed gewoon Isaï. En Isaï gewoon David, de koning. Want in deze lijst was David officieel de eerste die koning was. In Israël. En over de rest hebben we het nu niet. Daarna gaat de lijst verder met en David de koning gewoon Salomo. Zodat u nu meteen begrijpt dat deze geslachtslijn na de Heer Jezus van David naar Jezus loopt via Salomo. En gewoonlijk concludeert men dan ook dat de Heer Jezus van Salomo afstamt. Maar dat is voorbarig. En daar wilde ik het eens met u over hebben. Bij die voorbarige conclusies. Maar de lijn gaat zo. Omdat het de lijn is van de erfgenamen van de troon. Wie erft de troon? Nou, Jesse gewoon David, of Isaï gewoon David, de koning. En David, de koning, met grote nadruk, de koning. Gewoon Salomo, bij degene die van Uria was, dat wil zeggen bij Batsheba. En Salomo gewoon Rehabiam, Rehabiam gewoon Abia, en Abia gewoon Asa, en Asa gewoon Jozef had. Jozef had gewoon Joram, en Joram gewoon Ozias. En Ozias gewoon Joatam, en Joatam gewoon Agas, en Agas gewoon Ezekias, en Ezekias gewoon Manasse. En Manasse gewoon Amon, en Amon gewoon Josias. Die kennen we als Josia. Dat is een lijst dus van koningen uit het huis van David. En sinds Salomo, ik moet eigenlijk zeggen vanaf na Salomo, vanaf Roboam, Rehabiam, vers 7 hier, is het de lijst van de koningen, dus van het tweestammenrijk van Israël. Want na de dood van Salomo scheurde het rijk, zoals u weet, en werd heel iemand anders, namelijk Jerobeam, die werd koning over wat we noemen de 10 stammen van Israël. En dat was dus niet uit de stam van Juda, die koning, maar die was uit de stam van Efraïm. Maar de koninklijke lijn van David loopt verder via het tweestammenrijk. Rehabiam dus, hè? Heb je hem tot zover gevolgd? Mooi. En dan ben je bij Josia en daarna wordt het iets ingewikkelder. In vers 11. Josia gewoon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. Het punt is namelijk dat na Josias dan krijg je wat gedoe en dan worden achtereenvolgens ook enige broers koning. En dat komt omdat in die dagen Juda, dat wil zeggen tweestammenrijk, eerst veroverd werd door de Egyptenaren. En de farao stelde een andere koning aan over Juda en veranderde zijn naam ook nog. En daarna kwam Nebukadnezar en die veroverde Jeruzalem en die stelde weer een andere koning aan over Juda en veranderde zijn naam. En daarna kwam Nebukadnezar nog twee keer en nog twee keer werden andere koningen aangesteld. Maar allemaal wel degelijk afstammelingen van deze Josia. Ik ga het niet moeilijker maken dan het werkelijk is nu hoor. Dus ik ga ze niet allemaal noemen. Maar in ieder geval werd Josia uiteindelijk opgevolgd door een zoon, namelijk Jechonias, heette hier. In het Oude Testament heette hij Jechonia. En die man die was 18 jaar toen die koning werd. En na 3 maanden was het alweer over en uit. En werd hij weggevoerd met de ballingen in Babylonische ballingschap. Maar hij was de laatste generatie, precies zoals ik het zeg, de laatste generatie uit het huis van David die koning was over Juda, over het Joodse volk, over het tweestammenrijk in Jeruzalem. En sindsdien is daar geen koning meer geweest. Dat wil zeggen geen latere generatie meer. Heb u dat? Nou wordt hij iets moeilijker, want Jechonia werd wel degelijk opgevolgd door nog een koning, maar het was geen zoon van Jechonia. Zelfs geen broer, maar een oom. En die heette Matanja. Maar dat wordt ook maar één keer vermeld in de Bijbel. Want hij wordt Zedekia genoemd. Nebukadnezar veranderde zijn naam. En die man, die Zedekia, is 11 jaar lang koning geweest over het Tweestammenrijk. Totdat Nebukadnezar voor de 3e keer kwam en Jeruzalem veroverde. En bij die gelegenheid werd Jeruzalem totaal verwoest. Je vindt het tamelijk uitgebreid, die geschiedenis, vermeld in het boek van Jeremia, de profetie van Jeremia. Maar Zedekia was 11 jaar koning, maar het was niet de laatste generatie. Hij was wel de laatste koning in Jeruzalem. De laatste generatie was Jechonias. En dan staat er: Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering, of hoe je dat maar vertalen wilt, maar het gaat over de wegvoering van het grootste deel van het volk in 598 voor onze jaartelling. En toen werd Jechonias zelf ook weggevoerd, einde van het koningschap. En wat er dan gebeurt, dat kennen wij in Europa ook tamelijk goed. Want in Europa zijn heel wat vorstenhuizen gevallen in de laatste paar eeuwen. Sommige in de laatste decennia overigens. Waar het koningschap werd afgeschaft, zal ik maar zeggen. En vervangen werd door een kolonelsregime, of wat het maar was ook alweer precies. Het ontstaan van republieken, vive la republiek en wat het maar was, in Frankrijk bijvoorbeeld. Spanje is ook steeds erop en eronder, dat weet u, hè. Want tot voor enige jaren was het ook een republiek onder Franco, weet u nog. En toen werd ineens het koningshuis weer hersteld en nu hing het er een beetje om. Maar inderdaad, er is weer een nieuwe koning in Spanje. Maar je weet nooit of het goed gaat, of het gaat lukken. Hè? Want er zijn altijd mensen die er bezwaar tegen maken dat iemand zo'n hoge positie terechtkomt, gewoon enkel en alleen maar door zijn afkomst. Nou moet ik u zeggen dat enkel en alleen maar zijn afkomst ook eigenlijk niet voldoende is. Maar het is wel regel 1. Van oudsher. En het wordt ook bijgehouden, want er zijn nogal wat Europese koningshuizen die helemaal geen kroon of troon meer hebben, die zelfs hun vaderland hebben moeten ontvluchten, omdat ze daar ook eigenlijk niet veilig zijn. Maar er wordt nog steeds wel bijgehouden wie eventueel de erfgenaam is van de troon over Roemenië, ik noem maar even wat, hè, en van Griekenland. Ze lopen nog steeds rond. De erfgenamen. Er is geen troon, dus hoe zouden ze hem erven? Maar als iemand zo'n troon weer in elkaar zou knutselen, bedoel ik, dan staan ze meteen vooraan om zich te melden. Zo werkt dat, hè? En in Nederland is het helemaal een beetje een raar verhaal geworden. Omdat Nederland is van oudsher, van oorsprong, altijd een republiek geweest. En notabene, want het is een komisch verhaal, notabene, toen kwam de Franse Revolutie. En daar hebben ze toen eigenlijk met wat moeite, maar ze hebben daar in ieder geval het koningschap en alle erfelijke titels afgeschaft enzovoort. En vervolgens is Nederland in Franse handen teruggekomen, uiteindelijk zelfs een Franse provincie geworden. Maar niettemin, die Corsicaanse Fransman, Napi, weet u wel, Napoleon, die heeft dan toch zijn broer tot koning van Nederland gemaakt of zo. Dat was de eerste koning die we ooit in Nederland hadden. Het was een Fransoos. En een paar jaar later zijn die Fransen notabene door die Russen zijn ze weggejaagd uit Nederland. En toen moesten we toch weer wat hier in Nederland. En toen heeft men een prinsje uit het huis van Oranje-Nassau heeft men opgescharreld. En die heeft men eerst heel voorzichtig gemaakt tot soeverein vorst. Want het woord koning durfden ze niet te gebruiken. Maar toen ook België er nog bij kwam, 2 jaar later, toen hebben ze hem toch maar koning genoemd. Want ja, eigenlijk was Nederland de republiek. Wij wilden helemaal geen koning. Maar bij die gelegenheid, ondanks de Fransen die het afschaften, is het toch door de Fransen dat wij in Nederland een koninkrijk geworden zijn. En die familie van stadhouders sinds de 16e eeuw, die heeft dan toch uiteindelijk niet stadhouder Willem VI voortgebracht, maar koning Willem I. En daar zitten we nu nog mee, zal ik maar zeggen. Hè? Een koninkrijk geworden. Ik vind het wel komisch. Maar er is altijd strijd over. Zo'n erfrecht wordt niet echt ontkend, maar men wil het eigenlijk niet. Hè? Maar onder het Joodse volk werd gewoon de telling bijgehouden. Bovendien, de Joden kennen wel degelijk de beloften die aan David gedaan zijn. En weten meteen het antwoord op de vraag: de Messias, wiens zoon is hij? Van David. Namelijk. Nou ja, dan moet je dus wel de geslachtsrekening bijhouden. En er is niemand die daaraan twijfelt, dat heeft men gedaan. En deze geslachtsrekeningen uit Matthäus, zowel als Lucas, zijn trouwens nooit aangevochten geworden. Dat wil zeggen zo, want het is onzin wat daar staat. Ik bedoel dit, men heeft wel twijfels over bepaalde constructies, maar daar heb ik het nu met u over. Men heeft er wel twijfels over, maar men twijfelt er niet aan dat Matthäus zijn gegevens goed heeft overgeschreven, zal ik maar zeggen. En dat die geslachtsregisters in die dagen wel degelijk bijgehouden werden, zodat niemand eraan hoefde twijfelen dat Jezus inderdaad was wat zelfs de blinden konden zien. Jezus, gij zoon van David. Die kent u toch, hè? Ze waren blind, maar ze riepen, Jezus, gij zoon van David. Met de titel erbij. Iedereen wist wie hij was. Daarom was hij ook zo gevaarlijk. Vanwege zijn afkomst en zijn erfrecht, uiteraard. En wij vinden dan ook hier een lijst van erfgenamen van die troon in Jeruzalem, terwijl die troon er helemaal niet meer was. En dus staat er in vers 12, en na de Babylonische overvoering gewoon Jechonia Salatiel. De vraag was dus, wie is de opvolger? Wie is de erfgenaam van die troonsrechten in Jeruzalem? En het antwoord is Salatiel. Sealtiel heet hij in het Oude Testament. Er staan tekstverwijzingen bij, dus wie het bestuderen wil, die vindt het vanzelf. Sealtiel, en dan wordt genoemd Zorobabel, Zerubabel. Wij kennen hem uit de geschiedenis van Ezra enzovoorts. Zijn namen die genoemd worden in verband met de terugkeer uit Babylonische ballingschap, officieel 70 jaar later. En dan wordt die Zerubabel inderdaad genoemd als de erfgenaam van de troon, vorst uit het huis van Juda. Maar koning is hij nooit geweest en zijn nakomelingen ook niet. Die heten Abiud, Eljakim, Azor, Zadok, Achim, Eliud. En dan vers 15, Eliud gewoon Eliazar, en Eliazar gewoon Mattan, en Mattan gewoon Jacob, en Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus, waarmee gezegd wil zijn dat Jezus van Nazareth, Jezus Christus, de erfgenaam is van de troon van David, volgens deze lijst van erfgenamen. Stamt de Heer Jezus dan van Salomo af? Mijn antwoord is nee. Stamt hij van Jechonias af? Uit vers 11 en 12? Mijn antwoord is ook nee. En hoe weet ik dat? Nou ja, omdat we nog een koningslijst hebben. Dat is die stamreeks uit Lucas. En die loopt ineens heel anders. En daar zit je dan mee. Is de Bijbel dan in tegenspraak met zichzelf? Nee, helemaal niet, maar wij zouden begrijpen dat we hier niet een lijst hebben van afstammelingen, maar een lijst hebben van erfgenamen van de troon. En dat is niet noodzakelijk hetzelfde. Nou ja, afstamming is regel 1 waarschijnlijk als het gaat om het erfrecht. Maar we hebben nogal wat voorschriften in de Bijbel met betrekking tot het erfrecht. En we hebben ook halverwege ergens een opmerking van de Heer zelf met betrekking tot deze geslachtsrekening. En met de Heer zelf bedoel ik niet de Heer Jezus, maar bedoel ik Jehovah in oud-testamentische tijd. Want loopt u even met mij mee naar Jeremia 22. In Jeremia ben je namelijk in de tijd dat een einde kwam aan de troon van David in Jeruzalem. En dat wordt bij herhaling gezegd. Er zal van stad en volk niets overblijven. En ook van het Davidische koningshuis daar in Jeruzalem niet. En die koningen die er waren, die elkaar nog tamelijk hoog tempo opvolgden, wordt door Jeremia gewaarschuwd en hun ondergang wordt geprofeteerd en wat het maar was. En in Jeremia 22 wordt gesproken over Gonia, wordt hij genoemd. Het is Jechonia, met de naam Jehovah ervoor dus. Maar dat wordt al weggelaten, heet gewoon Gonia. Eventueel naar het Grieks heet hij dan weer Gonias, of Jechonias. En van hem wordt gezegd in vers 30 van Jeremia 22. Zo zegt de Heere, schrijft dezezelfde man, met grote naden, deze man... Wie? Gonias. Die jongen die op 18-jarige leeftijd koning werd... en het 3 maanden heeft volgehouden alvorens hij weggevoerd werd naar Babel. De laatste generatie. Hij werd opgevolgd door zijn oom Zedekia, hebben we net even genoemd. Schrijft dezezelfde man kinderloos. Nou kun je nog proberen onder kinderloos uit te komen. Zo van betekent eigenlijk onvruchtbaar of iets dergelijks. En dat kan een brede betekenis hebben. Maar ik zeg altijd, het is wel hetzelfde woord als dat gebruikt wordt in Genesis 15, de eerste verse. Waar de Heer beloften doet aan Abraham en waar Abraham cynisch doet tegenover de Heer en zegt, Heer, Heer, wat zult gij mij geven? Hoezo zult gij mij wat geven? Ik heb alles al. En als het voor mijn erfgenamen is, nou, ik heb helemaal geen kinderen, dat woord staat er. Als ik daar kinderloos heen ga en deze Damaskener, Eliezer, zijn huisknecht, zijn rentmeester. Deze Damaskener zal mijn bezitter wezen, of hoe het maar vertaald is daar. En hij zegt, ik ben kinderloos, ga kinderloos heen, dat is dit woord. En wat het betekent, weten we al te goed, want de Heer zegt daarna, nee, er zal iemand uit uw lijf voortkomen. Dus dat kinderloos wil zeggen, kwam niemand uit zijn lijf voort. Jechonias wordt geacht kinderloos geweest te zijn. Met als consequentie, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Let op dat er niet staat Israël ook, hè, dat je niet meer leest dan er staat. Er zal niemand uit zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon van David en heersende meer in Juda. Mocht hij toch kinderen gehad hebben, dan inderdaad volgens de Heer zelf zouden ze geen koning zijn in Juda. Dat is wat er staat. Dus voor alle praktische doeleinden, kinderloos. En hoe je dan kunt concluderen dat de Heer Jezus van hem afstamt, ja, dat is wel erg voorbarig. Nou ja, men leest het in Matthäus 1. Maar ja, we hebben ook Jeremia 22 vers 30. En afgezien daarvan, we hebben ook nog Lucas 3, maar die heb ik nog even niet gelezen. Daar kom ik straks. Tot zover, hè? En dan zou u naast Jeremia 22, zou u ook nog moeten lezen 1 Kronieken. Hoofdstuk 3, als ik het goed heb. 1 Kronieken, hoofdstuk 3. Daar staat boven het hoofdstuk nakomelingen van David. Want het gaat om zijn erfgenamen uiteraard. Hè? En daar lees je een lijst. En die lijst komt dan op een gegeven moment terecht bij die koning Josia. Die je dus daar straks tegen bent gekomen in Matthäus 1. Waar hij dan heet Josias in vers 11. En waar staat Josias gewoon Jechonia. En hier in 1 Kronieken 3 lees je vers 15. De zonen van Josia, nu waren deze. De eerstgeborene Johanan. De tweede Jojakim. De derde Zedekia. De vierde Salem. En daarna vers 16. Er staat kinderen aan het begin van het vers, maar er staat eus ook gewoon zonen hoor. De zonen van Jojakim waren Jechonia, zijn zoon, Zedekia, zijn zoon. Ik denk dat als je als gewoon Nederlander dit voor het eerst leest, dat je nou niet weet wie de zoon is van wie. Maar ik zal proberen het u uit te leggen. Vers 15, de zonen van Josia waren... De eerstgeborene Johanan, die kom je verder in de Bijbel niet tegen, dus vermoedelijk is die man vroeg gestorven. En is in ieder geval niet zijn vader opgevolgd op de troon. Die raak je gewoon kwijt. Dus dan verspringt het erfrecht. En je krijgt de tweede Jojakim, de derde Zedekia, de vierde Salem. Jojakim volgde inderdaad Josia op. En vers 16 gaat dan dus verder met... En de zonen van Jojakim waren. Dus je krijgt Josia, Jojakim. En dan krijg je dus Jegonia. Van wie wij zojuist lazen dat die kinderloos zou zijn. Schrijf deze man kinderloos. Hebben jullie tot zover? Dan moet ik even stoppen en even de zijlijn pakken. Want daarna staat er Zedekia, zijn zoon. Maar die Zedekia uit vers 16 van 1 Kronieke 3... is dezelfde Zedekia als in vers 15. Want Zedekia was niet een lijfelijke zoon van Jegonia... maar het was zijn opvolger. Het was zijn oom. En elders staat dat ook, hè? Nebukadnezar maakte zijn oom Matanja koning en noemde zijn naam Zedekia. Dat is in 2 Koningen 24. Met name in vers 17. Ik zoek hem niet op, maar kijk hem na. Daar staat dat gewoon, hè? Jegonia werd weggevoerd en zijn oom, Zedekia, werd zijn opvolger en daarmee zijn zoon. Want dat is de eerste betekenis van het woord zoon. Erfgenaam, opvolger, bouwer, zegt het woordenboek dan in de eerste plaats. Maar het was niet een kind van Jegonias. Dus dat misverstand, dat hebben we dan meteen opgeruimd. Al staat het in sommige handboeken dat Jegonias een zoon had, die Zedekia heette. Want het staat hier in 1 Kronieken 3 vers 16, maar het is helemaal niet zo. Het was zijn opvolger op de troon en het is dezelfde als uit vers 15. Dus nu ben je bij die laatste generatie terecht, Jegonias, en bij het begin van de ballingschap. En nu ben je benieuwd hoe het verhaal verder gaat. En dan staat er, vers 17, en de zonen, staat weer kinderen in de vertaling, maar ja, dat is niet zo, er staat gewoon zonen. En de zonen van Jegonia waren Asir, zijn zoon was Sealtiel, die laatste ken je, Sealtiel. Salatiel uit Matthäus 1. Maar hier klopt iets niet aan. En je kunt hier wel in willen lezen dat uit Jegonia zonen geboren werden, waaronder Asir en eventueel Sealtiel. Maar dat is een misverstand. Je hoeft trouwens maar de Luthervertaling, de Duitse Statenvertaling om zo te zeggen, de Luthervertaling te nemen. En daar staat meteen de zonen van Jegonia, de gevangene. Die heeft namelijk de naam Asir vertaald. En het woord waren staat er überhaupt niet. Dat hoeft er ook niet te staan, hoor. Maar hij vertaalt de naam Asir met gevangenen. En volgens heel wat commentaren is dat correct. Dat wil zeggen, de zonen van Jegonia, de gevangenen, dubbele punt, zijn zoon was Sealtiel. Dat is de goede lezing. En nou weer terug naar het voorgaande vers. Jegonia, zijn zoon, Zedekia, zijn zoon. Maar Zedekia was niet de lijfelijke zoon van Jegonias. En ook niet van Jojakim trouwens. En nu weer vers 17. Zijn zoon Sealtiel. Maar Sealtiel was niet de lijfelijke zoon van Jegonias. Hij was de opvolger in het erfrecht. Dat wil zeggen, de erfrecht op de troon van Jegonias ging in de generaties over naar Sealtiel. Maar het was geen kwestie van afstamming en ik zal u dat laten zien, want de Bijbel leert wel degelijk van wie de Sealtiel wel afstamde. Maar die namen staan hier niet bij. Hebben u dat tot zover begrepen? Dat je niet vers 17 gebruikt om te zeggen, Jegonias had wel zonen. Dat staat er niet. Hij had één opvolger. Jegonias was de balling. Je mag toch verwachten dat in deze opsomming even vermeld wordt. Ja, maar hier houdt de troon op. Hier begint de ballingschap. Maar de lijst van erfgenamen gaat wel verder. En de lijst van erfgenamen gaat verder met Sealtiel. En dat was zelfs niet de oom van Jegonias. Het was een neef. En uit de andere tak van de familie. Een andere tak van de familie. Die lijn naar Jegonia, die loopt hier gewoon dood. Dat is het einde van het verhaal. Voor alle praktische doeleinden, en je vindt er in de Bijbel verder ook niks meer over. Dat neemt niet weg dat er misschien toch nog uit die lijn kinderen geboren zijn, maar deze tak wordt kinderloos geschreven, dat wil zeggen, ze zijn van geen belang. Nergens voor. Heb u dat? Van wie die Sialtiel dan wel afstamde? Nou ja, dan moeten we terug naar het Nieuwe Testament. En dan gaan we nu niet eens naar Matthäus, maar naar Lucas. Het is niet al te gemakkelijk, omdat in Lucas vinden we niet een parenteel, maar een stamreeks. Dat wil zeggen, nu wordt teruggerekend. Die lijst begint bij de Heer Jezus en loopt dan terug via de diverse generaties. Dan moet ik zelf ook even zoeken. Want daar moet die ergens tussen staan, ja, in vers 27. Nou, de lijst gaat Jezus, alzo men meende, dat is vers 23, hè. En ik zei u, er staat maar één woord, volgens de wet. De wettige zoon van Jozef, van Mattat, van Levi, van Melchi, wie het allemaal maar waren. En dan vers 27, van Johannes, van Reza, die is omstreden, want het schijnt de titel te zijn, maar dat doet er nou niet toe. En dan van Zerubabel, van Salatiel, dat is die Sealtiel waar we het over hadden, en die is hier een zoon van Neri. En dus niet van Jechonias. Heb je dat? Nog een keer, in Matthäus 1 wordt Sealtiel genoemd als opvolger van Jechonias. Maar hier is die Sealtiel of Salatiel de zoon van Neri. En je hoeft er echt niks moeilijks bij te bedenken van hoe dat zit. Men heeft van alles bedacht om het kloppen te krijgen. Hoe kan hij nou de zoon zijn van Jechonia in Matthäus 1 en de zoon van Neri in Lucas 3? De eenvoudigste oplossing is, Jechonias had de bijnaam Neri. Dan geeft hij twee namen en dan is men van het probleem af. Of men zegt, ja, hij had geen kinderen en toen heeft zijn broer voor hem in moeten springen. Want broers moeten soms inspringen, dat weet u, hè. Dat heet het leviraatshuwelijk, heet dat. En dat is dan zijn broer, of zoiets. Maar men verzint het, want men kan dat helemaal niet bewijzen. Er is geen enkele Bijbelse grond voor. Maar ik probeer niks te zeggen buiten de Bijbel om nu. Er staat gewoon hier zoon van Neri, maar dat hij niet de lijfelijke zoon was van Jechonias. Dat hebben we al gelezen. Die lijst klopt niet. Jechonias wordt kinderloos geschreven. En zelfs als die kinderen zouden hebben, dan zouden die nog niet in de Bijbel genoemd mogen worden, want de Heer zei, schrijf die man kinderloos. En dus moet hij een opvolger hebben, want die lijst loopt nooit dood, er is altijd een erfgenaam. En die heeft men ergens anders vandaan gehaald. En dat werd dus deze Salatiel, de zoon van Neri. Zullen we verder lezen? Waar stamde die dan vanaf? De zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmodan, de zoon van Er, de zoon Jozes, Eliezer, Jorim, Mattat, Levi, Simeon, Juda, vers 30, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eliakim, de zoon van Melias, de zoon van Maenan, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David. Hebben we die? Heb je Matthäus 1 nog in herinnering? David, Salomo, Rehabiam. Maar hier wordt het lijstje David, Nathan, Matata, Mainan. Hier wordt als zoon van David genoemd niet Salomo, maar Nathan. En Nathan kennen wij, want Nathan is de broer van Salomo. Een jongere broer. U weet toch hoe dat was met David en Batseba? Er werd eerst een zoon geboren. Die heeft het een week volgehouden. En die overleed toen. En daarna werd alsnog geboren uit die verbintenis. Werd alsnog geboren Salomo, de oudste zoon van David en Batseba. En Batseba heeft er alles aan gedaan om die Salomo, haar oudste zoon uit David, om die tot koning te maken. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Het was wel een toestand, maar het is wel gelukt. Heb u dat nog? Maar Salomo had een jongere broer die eveneens was uit David en Bathsheba. Salomo en Nathan waren allebei zonen van David en Bathsheba. Die heb je toch, hè? Ja, maar in de lijn van erfgenamen, die moet je vaststellen, lijn van erfgenamen in Matthäus, die loopt via Salomo. En komt terecht bij de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus stamt volgens die lijst niet van Salomo af, want de lijst loopt via Jechonias. En daar houdt de afstamming op. Het erfrecht niet, maar de afstamming houdt daarop. Zie al, die al stamde niet van Jechonias af en de rest van die lijn ook niet. De lijn van Salomo loopt daar dood. Bij Jechonias, daar houdt het op. En daarna moet een erfgenaam gezocht, maar die erfgenaam komt uit de broer van Salomo. Dat grijpt dus 600 jaar terug, of zoiets. Komt uit de broer van Salomo, namelijk Nathan. En daar stamde de Heer Jezus vanaf. Maar daar stamde ook die Selatiel vanaf. Heb je dat? Terwijl het in de dagen van Jeremia in Jeruzalem en het Tweestammenrijk doodloopt met die koningslijn, is de vraag, hoe moet het nou verder? Wie is de erfgenaam? Nou ja, binnen Juda, binnen het Tweestammenrijk, wordt de erfgenaam iemand uit de andere lijn van de familie. Alsnog. En van die tweede lijn stamt dus inderdaad de Heer Jezus af. Via deze Salatiel, Zerubabel en wat het maar was. Er is niks moeilijks aan. Ik weet dat het moeilijk is met al die namen en zo'n lijst en hoe het er staat. En ik weet dat het moeilijk is. Het is voor mij ook moeilijk om er duidelijk over te spreken. Maar dit is de essentie van het verhaal. De lijn loopt van David, Salomo en zo verder. En die houdt bij Jechonias op. Alleen het erfrecht gaat verder. Iemand wordt erfgenaam. Maar die erfgenaam wordt gehaald uit een andere tak van afstammelingen van David. Logischerwijze, namelijk uit zijn jongere broer. Dus de naaste familie. Dezelfde vader en moeder, Nathan. En die lijn is er ook nog. En dan komt dus de erfenis terecht bij Selatiel. En die volgt in de lijn van erfrecht Jechonias feitelijk op. Maar intussen gaat dus de troonsrechten gaan van Salomo over naar Nathan. Andere tak van de familie. En ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar wij kennen in Nederland de prins Willem I, weet u wel, van Oranje-Nassau. En een paar nakomelingen kennen wij nog, Maurits en Frederik Hendrik en wat het maar is. Maar u weet toch ook dat ons koninklijk huis niet van die lijn afstamt? Het is wel een lijst van opvolgers, erfgenamen, maar die lijn die stierf echt uit. Toen hebben ze uit Friesland, nou ja, goed, ik wil het eigenlijk niet vertellen, maar goed, moet ik het weer uitknippen. Toen hebben ze gezocht naar, is er nog een, ja, dat wisten ze wel, dat er nog een andere lijn van die familie was. Dat was de Friese tak van de familie. En die hebben ze toen met enige tegenzin uit Leeuwarden gehaald, uit de Prinsenhof in Leeuwarden, zal ik maar zeggen, en naar Den Haag gehaald. Dat liep ook meteen fout trouwens, want die is ook meteen vlot overleden. Maar en vandaar dat de naam Friso zit in de koninklijke familie. Maar het schijnt geen naam te zijn die geluk met zich meebrengt, denk ik. Maar kijkt u dat maar eens na. Maar het is met die tak na enige generaties ook gebeurd. Stierf uit. Toen moesten ze iemand uit een andere tak hebben. En toen vanwege allerlei wettige regels Willem III niet kon worden opgevolgd, omdat er geen zonen waren. Als groothertog van Luxemburg, onze koning Willem III was ook groothertog van Luxemburg, en die kon niet worden opgevolgd, want daar werd de vrouw niet toegelaten als hertogin, zal ik maar zeggen. Toen moesten ze ook zoeken naar een andere tak van de familie om op te volgen. Een tak met een mannelijke erfgenaam. Zo is dat gegaan. Zo werken die dingen nou eenmaal. En in de Bijbel is dat ook gebeurd. Zie? Maar onthoud dat de Heer Jezus stamt af van Nathan. En nu begrijpt u misschien waarom die profeet die aan David komt vertellen hoe het gaat met koningschap en met het koninklijk huis, 2 Samuel 7, die profeet heet Nathan. Toch apart, hè? En die zegt namens de Heer zal voor u een huis bouwen. Maar inderdaad, het zou gebeuren via een Nathan. Niet dat dat dan verplicht is, Maar het is wel illustratief toch, achteraf. Hè? En dan zijn we er nog niet, want we moeten nog naar het eind van het verhaal. Maar voordat ik naar het eind van het verhaal ga, moet ik eerst, helaas, want het neemt tijd, moet ik eerst naar het Oude Testament, naar Numeri. Vanwege de wetten van het erfrecht. Numeri 27. Daar staat trouwens boven in mijn Bijbel de wet van het recht der erven. Dat is de geschiedenis van de dochteren van Zelafiat. U weet, je bent daar met Israël in de woestijn onder leiding van Mozes, onderweg naar het beloofde land. En aan al die families was beloofd dat ze een eigen stuk grond, een eigen landgoed, zouden krijgen in het beloofde land. Maar helaas, vader Zelafiat overlijdt onderweg en heeft geen zonen, alleen maar dochters. En die hebben een interessante juridische vraag. Er staat: toen naderden de dochteren, vers 1, van Zelafiat, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse. Zo zou de stam van Manasse dus. Onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. En er staat erbij hoe ze heten. Ze heten Machla, Noah, Hochla, Milka en Tirza. En zij stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar de priester. Het wordt hoogst officieel, hè? Voor de twee leidslieden van het hele volk. En voor het aangezicht van de overste van de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst. Dat is ook de plek daarvoor. Heel officieel. En er komt de rechtszaak: onze vader is gestorven in de woestijn en hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de heren vergaderd hebben in de vergadering van Korach. Hij was geen opstandeling, maar hij is in zijn zonde gestorven. Hoogst ongelukkig vertaald, want het gaat niet over dat hij een zondaar was, dat waren ze allemaal. Zonde betekent gewoon een misser. Ik zou het vertaald hebben, maar hij is noodlottig overleden. Dat was zijn misser. Dat was die zonde. Hij is overleden. En hij mist. Dat wil zeggen, hij mist die erfenis. Hij is wel onderweg met Mozes, uitgetrokken uit Egypte. Maar hij is overleden. En hij heeft geen zonen die eventueel dat landgoed kunnen in ontvangst nemen in het beloofde land. Hoe moet dat nou? Daarmee, zeggen die dochters, wordt de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht weggenomen, vers 4, omdat hij geen zoon heeft. En dus vragen ze: geef ons een bezitting, de dochters, in het midden der broederen van onze vader. Binnen de clan, om zo te zeggen. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. En de Heren sprak tot Mozes, zeggende: de dochteren van Zelafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting ener erfenis in het midden van de broederen haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op haar doen toekomen. Met andere woorden, de dochters erfden. Dat was niet gebruikelijk, het zouden zonen moeten zijn, maar die waren er niet. En dus erven de dochters. En dan komt er een wet meteen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende, vers 8, wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. Zo iemand heet dan een erfdochter. Ook in goed Nederlands van vandaag trouwens, ook bij de Nederlandse wet. De erfdochter, ja. Zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. En indien hij geen dochter heeft, zo zult gij zijn erfenis aan zijn broederen geven. En indien hij nu geen broederen heeft, zo zult gij zijn erfenis aan de broederen zijns vaders geven. Dus met Jechonias precies zo gebeurd. Hij had geen broers meer en hij had geen kinderen. En de troon ging dus naar een oom. Oom Matanja, die daarna Zedekia genoemd wordt. Dat is wat is dat. Als er niemand is, dan maar aan de broeder zijns vaders. En indien ook zijn vader geen broeders heeft, zo zult gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande, die hem de naaste van zijn geslacht is, dat hij het erfelijk bezitte. Zie, dus er is voorzien in dat als er geen erfgenaam is, dat die kan gegeven worden aan een andere tak van de familie. Dat is wat hier staat in ieder geval. Maar hier zijn wel erfgenamen in dit onderhavige geval. Er zijn dochters en die krijgen die erfenis dan eventueel. Die kregen ze ook, maar er was een voorwaarde aan verbonden. En die voorwaarde lezen wij in nummer 36... Notabene het afsluitende hoofdstuk van dit Bijbelboek. Nou ja, het gaat mij eigenlijk alleen maar om het opschrift, om het eens even snel te doen. Huwelijksverbond aan erfdochters buiten haar stam. Het idee is dat die dochters weliswaar erven, maar dat geldt alleen als ze trouwen of getrouwd zijn met een man binnen hun eigen stam. En dat wordt hier uitgebreid beschreven. En het achterliggende idee, dat staat er ook bij, dat is dat als ze zouden trouwen met een man uit een andere stam, dan zou hun eigen erfenis overgaan, in ieder geval in de volgende generatie, naar een andere stam. Want de eventuele mannelijke zonen eruit behoren tot de stam van hun vader. Zo loopt het erfrecht nou eenmaal. En daarmee zou het grondgebied dus naar een andere stam overgaan. Wat niet de bedoeling was, want u weet dat het land Israël, Kanaan, werd verdeeld in stamgebieden. En anders krijg je dat een stukje van het stamgebied van een bepaalde stam door zo'n huwelijk met iemand van een andere stam in het bezit van een andere stam zou komen. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat het land niet verdeeld zou worden daarna, hè? Dat het in het bezit van de stam zou blijven. Kortom, dat erfrecht geldt, maar dan, als ze het ontvangen hebben, mogen ze niet meer trouwen met iemand uit een andere stam, of eventueel, ze verliezen daarmee hun erfenis. Hebben we die nog? Zodat je je toch afvraagt hoe dat zit. Als je in Jeremia bent, dan lees je over de ondergang van het koningshuis in de dagen van de Jechonias en Zedekia. En dan is iedereen weg en alles weggevoerd en Jechonias kinderloos. En dan ineens lees je zo tussen de bedrijven door, lees je dat er was nog een gezelschap met Jeremia. Dat bestond uit des konings dochteren. En nog wat volk, maar die worden als eerste genoemd. En dan vraag je je meteen af, hoe zit het met die koningsdochteren? Want als ze nog niet getrouwd zijn, dan ze zijn in ieder geval erfgenaam van de troon. Ze maken deel uit van die koninklijke familie. Het zijn erfdochters. Zou misschien de troon van David via hen worden voortgezet? En dan zeg ik, ja, dat zou kunnen, maar dan moeten ze wel trouwen met iemand die ook van Juda afstamt, van hun eigen stam. En dat dat ook gebeurd is, dat kan ik u nou niet vertellen. Want ik zei, ik blijf binnen de Bijbel vandaag. Hè. Echt wordt het letterlijk expliciet binnen de Bijbel staat. Maar daar is wel wat mee natuurlijk. Maar goed, dus een, laten we zeggen dat dat een ander onderwerp is. En toch weer niet, want het gaat erom hoe die rechten van de ene tak van de familie naar de andere vererfd worden. Nou, en nu terug naar Matthäus en Lucas. Ik zal het snel doen. De gangbare gedachte is dat we weliswaar hier twee min of meer geschillende geslachtsrekeningen hebben, die weliswaar allebei bij Jozef uitkomen, want Jezus was de zoon van Jozef, de wettige zoon van Jozef, dat is Lucas 3. En hier in Matthäus 1 staat in vers 16, en Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Dan heeft men toch een beetje een probleem en men lost het soms op, dat is geen oplossing, maar men lost het gewoon op en zegt, nou ja, dat komt omdat het ene geslachtsregister is eigenlijk dat van Maria en het andere is van Jozef. En dan heb je dus twee geslachtsregisters. Die is duidelijk, hè? Waarna alleen nog de vraag gesteld wordt, welke is dan van Maria en welke is van Jozef? En men heeft voor gekozen, unaniem, ik heb het laatst nog gelezen, er werd door een commentator gezegd, dat nooit bestreden is dat dat van Matthäus van Jozef is en dat van Lucas van Maria. En merkwaardig, want ik heb nooit begrepen hoe men bij die conclusie komt, echt niet. Dat wordt ook meestal niet verteld, wordt er geen poging toe gedaan. Maar men zegt het is algemeen aangenomen. En alleen al zo'n uitspraak van algemeen wordt erkend dat het is nooit bestreden, wil zeggen wij weten ook niet waarom, maar we praten het ook maar gewoon na. Dat betekent het. Hè? Ik zeg het wat oneerbiedig, maar dat betekent het. En ik heb het ook van huis uit zo geleerd, moet ik u zeggen. Maar het is inmiddels 36 jaar geleden dat ik ooit een brochure geschreven heb over dit onderwerp, over die geslachtsregisters. En ik weet nog dat ik ermee bezig was en onderweg tot de merkwaardige conclusie kwam. Ik schrok er zelf van dat het andersom was. En daar blijf ik nog steeds volhouden. Dat dit register in Matthäus namelijk niet van Jozef is, maar van Maria. En ik zal u ook zeggen waarom. Als u mij vraagt, naar mijn inzicht, omdat het erbij staat. Omdat er staat, Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Wat moet die Maria hierbij? Ik bedoel dit, die staat er toch ook niet bij in Lucas? Nee, dat de Heer uit Maria geboren is en niet verwekt is door Jozef, dat wordt in Lucas uitgebreid, zeer uitgebreid mag ik wel zeggen, heel langdradig en met grote nadruk verteld. En dan kom je in hoofdstuk 3 en dan staat er gewoon Jezus, de wettige zoon van Jozef, van die. Zo, daar komt Maria niet in voor. Waarom hier dan wel? En mijn antwoord is, omdat deze geslachtslijn de geslachtslijn is van Maria, waarbij dus Maria de erfgenaam is van de troon. Je moet meteen concluderen, dan had ze dus geen broers, want anders komt ze niet in aanmerking. Ja. En dat Jozefs rechten op de troon gebaseerd zijn op zijn huwelijk met Maria. Want zo werkt dat, dat is echt waar, zo werkt dat met dat klassieke erfrecht. De erfenis is die van de dame, maar de troonrechter dus ook. Maar ze trouwt met een heer en in de praktijk wordt dat de koning. Zo werkt het. Of ze heeft een erfenis van haar eigen stam van Manasse, maar als ze zou trouwen met iemand uit Juda, wordt die erfenis in dat grondgebied het eigendom van de stam van Juda. En daarom mocht dat niet. Heb je dat nog? En vandaar dat die dochters van Zedekia, de dochteren des konings die Jeremia belangrijk zijn, want ze zijn dragers van het erfrecht. Dan is alleen nog de vraag, trouwen ze binnen hun eigen stam? Dus met een Jood. Nou ja, dat staat niet in de Bijbel, dus daar heb ik het nou verder niet over. Maar dit staat wel in de Bijbel. Als u vraagt, hoezo erfrecht van Jozef? Dan is het antwoord, nou, hij wordt de opvolger omdat hij getrouwd was met Maria. En vergis u niet, er staat ook, Jozef was ondertrouwd. Dat is meteen in vers 18. Eer zij samengekomen waren en zij zwanger bevonden werd van de Heilige Geest. Maar zij waren ondertrouwd en het heet ook meteen, vers 19, Jozef nu haar man. Je begrijpt me goed, niet haar verkering, niet haar scharrel, haar man. En daarom zei ik, zo'n verloving is officieel. Meteen, dat is een wettige regeling. En door die wettige regeling was hij dus degene die aanspraak kon maken op de erfenis van Maria, want zo werkt dat. Als Maria de erfgenaam was van de troon, zou die troon in de praktijk, als hij er zou geweest zijn, terechtgekomen zijn bij Jozef. En dat wordt hier dus verklaard. Hoezo Jozef? Wel, omdat hij de man was van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. En dus blijft over dat je in Lucas inderdaad, zoals je ook meteen zou concluderen, dat je in Lucas een geslachtslijst hebt van Jozef. Jezus, de wettige zoon van Jozef, de zoon van die, de zoon van die, de zoon van die. En moeilijker mag je niet zijn. Ik vind er persoonlijk dus niks moeilijks aan. Mede omdat in de praktijk mij gebleken is dat een beetje genealogie, een beetje geslachtslijn, ook de uwe zal ik maar zeggen, dat die ook tamelijk ingewikkeld is hoor. En als je je verdiept in de geslachtslijsten van die diverse Europese koningshuizen, dat is dus erg dichtbij en je kan ze zo vinden op internet, moet je maar eens kijken hoe ingewikkeld dat is. En hoe de achterneven en de achternichten het met elkaar aanleggen en dat weer bij elkaar komt. En dat je een tak volgt van de een en die komt dan toch weer ergens anders uit enzovoorts. En met zo'n familie heb je hiervan doen. Mede omdat het de familie is waar God beloften aan gedaan heeft. En dus wordt het bijgehouden en wordt het in de Bijbel verteld. En misschien heb je van het hele verhaal niks begrepen. Dat zou nou jammer zijn, maar eigenlijk het enige wat ik u voor wilde houden is dat we maar niet van doen hebben met een buitenechtelijk verwekt kind van een timmerman uit Nazareth. Met het lied Jesus was a carpenter en al dat bestaat ook niet in de Bijbel trouwens, dat laatste. Zo van wat arme lui en zielig, en, maar het is toch nog wel wat geworden met die Jezus of zo. Helemaal niet. Waar je mee van doen hebt is met de koning der koningen en de heer der heren. Met de door God verkozen geslachtslijn van Adam. En God heeft er zich onderweg mee bemoeid. En de route bepaald. Een lijn via Noach en daarna via Abraham, Isaac, Jacob met veel moeite. En dan met nog meer moeite niet Efraïm, niet Jozef, toch weer niet. Maar dan wordt het toch weer Juda enzovoort. En die krijgt dan een stelletje zonen. Die doet de Heer zo zonder meer worden weggenomen. Je vraagt je af, doet de Heer het altijd? Moet die geschiedenis lezen. Waarom neemt de Heer die zonen weg? Ja, omdat ze niet deugden. Nou, dan heeft de Heer het dagwerk van om mensen weg te nemen. Want er zijn er weinig die deugen, dacht ik. Waarom neemt hij ze weg? Ja, omdat het een lijn is van erfgenamen van de troon. De Messiaanse lijn is het. En de Heer keurt ze gewoon af. Wegens genetische gebreken of weet ik veel wat voor gebreken. Dat weet ik niet. Maar hij keurt ze af. Zo staat het er gewoon. 1, 2, 3. En dan wordt er een tweeling geboren en dan weet je nog niet hoe dat gaat. Maar er is wel sprake van een staf en een zegelring. Ooit wel gelezen daar? Wie heeft er nou een zegelring eigenlijk? Alleen koningen hoor. Die van Juda. En die krijgt die Tamar mee, weet u nog? Van wie zei deze? Van Juda. Oké, die gaat over naar mijn zonen. En dat waren twee lijnen meteen. En dat er met alle twee die lijnen wat is. En ook met die lijn van Zera dus. Die dan van de bladzijde van de Bijbel afloopt. Dat lijkt me duidelijk. En als daarna twee koningsdochters van de bladzijde van de Bijbel aflopen. Dan heb ik zo mijn vermoeden. Maar daar gaat het verder niet om. Hè? Het gaat erom dat je van doen hebt met de koning bij uitstek. De zoon des mensen. Degene die juist als mens al alle eer toekomt. Omdat hij dat geërfd heeft. En het is ook in die positie dat hij als losser kon optreden. Want je denkt toch niet dat de zoon van een timmerman die nog buitenechtelijk verwekt is ook. Dat hij zomaar kan zeggen, oh ik neem de schuld wel op me. Voor God. Het is het hoofd van de menselijke familie. Als je enig gevoel hebt voor hiërarchie en voor monarchie en dat soort dingen. Wel nu, dan past het ons om inderdaad te knielen bij de kribbe. In het andere geval, ach, en ik zal het wel uit mijn hoofd halen om het kindje uit de kribbe te halen en te wiegen. Ik ben al blij als ik op afstand mag zien en ervoor mag knielen. Voor die koning, die heer der heren. En daar gaat het om. Hè? En dat register wordt in de Bijbel bijgehouden. Dat is de wettige basis voor de positie van de Heer Jezus. Het door God beloofde zaad. Langs een lijn die hij zelf in de gaten gehouden heeft in de Bijbelse geschiedenis. En waarvan in het Nieuwe Testament niet voor niks verslag gedaan wordt. Ik bedoel, dit als de Heer wordt voorgesteld als een dienstknecht in Marcus. Dan vind je in Marcus dus niet de geslachtslijn. En als de Heer wordt voorgesteld als de openbaring van de Godheid. Dat is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Vind je ook geen menselijke geslachtslijn. Dat is in het Johannesevangelie. Maar als je hem vindt als de zoon des mensen, vind je wel een geslachtslijn. En als je hem vindt als de koning der koningen, vind je ook een geslachtslijn. Als zoon des mensen vind je hem in Lucas, voor de hand liggend, want die loopt tot Adam. En in het andere geval, als koning der koningen, is het voldoende om de lijn terug te voeren naar Abraham, de vader van vele volken. Hebben we die nog? En dat is waar wij rond kerst bij stilstaan. De geboorte van die koning. En niet alleen maar der Joden, maar degene die troonsrechten heeft over de hele aarde. En dat is de vraag die gesteld wordt in Openbaring. Wie heeft het recht? Wie mag en kan die zegelen verbreken? Wie is degene die vervulling brengt van al Gods belofte? Het antwoord is de leeuw uit de stam van Juda. Dan wel het lam staande als geslacht. We zullen hem danken. Dierbare Heiland, wij willen u dankzeggen dat we u mogen kennen als onze verlosser en zaligmaker, als degene die kwam in vernedering hier op aarde in deze wereld, nog niet om gediend te worden, maar om te dienen. Maar we danken u ook dat we u kennen als de koning der koningen, als de Heer der heren, als de grote rechthebbende op de troon over de hele aarde, over de hele mensheid en zelfs over heel de schepping. We danken u dat we het uitzicht hebben op de openbaring van uw koninkrijk alsnog en op de demonstratie van het feit dat hemel en aarde aan u onderworpen zijn. We danken u daarom ook dat wij daaraan deel hebben gekregen en dat wij gezegend zijn geworden op grond van geloof en uit de rijkdom van uw genade, met elke geestelijke zegening in hemel en in Christus, en te mogen weten dat als eenmaal u als de koning der koningen zich zult openbaren in heerlijkheid, dat wij daarbij zullen zijn en zelfs daaraan deel zullen hebben. Omdat u ons maakt tot koningen en priesters voor uw God en Vader. We danken u daarom dat we mogen naderen tot uw troon, tot diegene die macht heeft over hemel en aarde en die de Satan hebt overwonnen, die de dood hebt overwonnen, de heerschappij van de zonde hebt overwonnen en ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we als eerstgeborenen zouden delen in uw heerlijkheid en in uw troon, zoals u het zelf zegt in uw woord. Wij danken u daarom dat we ook weer hier mochten zijn, ons bij u te bepalen en te beseffen dat al dat gedoe in deze duistere wereld tot niets zal leiden. Maar dat integendeel u als de uitermate verheerlijkte koning uzelf zult openbaren in de toekomst om een einde te maken aan die duisternis in deze wereld, al die zinloze bezigheid in die wereld, opdat uw licht zal schijnen daadwerkelijk overal. En door uw genade mogen wij daarbij zijn. En in afwachting daarvan schijnt u met uw licht in onze harten, opdat we u zouden kennen. Wie u bent, wie u was, wie u zijn zal, om vervolgens betrokken te worden in uw plan der eeuwen. Daarom bevelen we ons bij u aan. En terwijl wij wellicht knielen bij de kribbe, knielen we ook bij uw troon, om ons aan u te onderwerpen, om tot u te komen en te zeggen: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat u ons in de armen zou nemen, opdat onze namen in uw handen zouden gegraveerd zijn en wij ons geborgen zouden weten bij u, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Amen.